Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan de lof van de Heere opnieuw zingen met Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Psalm 36, het tweede vers. Des Heeren vrees is rein. Ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Ik denk dat dat zeker de bron gemeente zal aanspreken. Want wat zou een bron zijn zonder fontein? Dan zou die droog kunnen staan. Maar bij de Heere is er een fontein die altijd helder water geeft, rein water geeft. En zoals het water ook reinigt van onze vuilheid, zo wil de vreze des Heeren ons ook reinigen van de zonde. Want de Heere werkt door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Na de wet en de samenvatting zingen we Psalm 19, vers 5 en vers 17. Vers 7. Psalm 19, 5 en 7. Toen sprak de Heere tot Israël, maar ook tot ons, deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heeft. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, of dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heere heeft dit samengevat zeggend, ge zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. Het eerste en het grote gebod, tweede hieraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We willen met en voor elkaar een zegen over deze dienst vragen. Hier in de bron, maar ook overal waar meegekeken en meegeluisterd wordt, waar ook ter wereld. Laten we in verbondenheid met de Here en de wereldwijde kerk zijn zegen vragen over deze dienst. Getrouwe Heer in de hemel. Wat hebben wij geweldig rijke dingen van u al mogen zingen. Zo groot over uw goedheid. Over uw waarheid. Die mag schitteren in uw woord. In het getuigenis wat gij gegeven hebt aan mensenkinderen. Tot eeuwige zaligheid. U hebt het getuigenis gegeven van de Heer Jezus Christus. Die wij mogen noemen, zoals we het zojuist gezongen hebben. Mijn rots, mijn losser. En Heere, wat mag dat een oorzaak zijn van grote blijdschap. En dat te midden van de vrees. Want die blijdschap die gij werkt door uw woord en geest, die drijft de vrees uit. Die drijft de angst uit. En Heere, u weet hoe dat wij opgekomen zijn. Voordat we meekijken, meeluisteren via de middelen van de techniek. En Heere, wij bidden u of dat gij intocht wil houden in ons hart. In ons leven. Misschien wel opnieuw. Want het kan zomaar wezen dat wij door allerlei oorzaken, maar ook de verleidingen van de vorst der duisternis, de verleidingen van deze wereld, dat wij die eerste liefde verlaten. Zoals die gemeente daar in Efeze. En Heere, we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat wij gehoor geven dan aan uw oproep om ons te bekeren tot u, terug te keren tot die eerste liefde. En Heere, daarom bidden wij u. Wilt gij daarom dan ook ons hart reinigen van die zonde, dat wij u op een andere plaats dan de hoogste plaats hebben gezet. En Heere, laten wij het opnieuw mogen ontdekken, maar ook mogen ervaren dat er iets meer is, iets hoger is dan het fijnste goud op deze aarde. Dat al ons bezit, hoe groot het ook mag zijn, niet opweegt tegen de heerlijkheid die bij u te zoeken en te vinden is. En laten we daarom ook die goede keus van het hart, geleid door uw woord en geest mogen maken, dat wij u als hoogste goed mogen zoeken, mogen vinden, mogen dienen. En Heere, daarom bidden wij u, vervul gij ons hart met dat heilsverlangen. En Heere, wij bidden u daarom ook, wilt gij de banden die de vorst der duisternis om ons hart en om onze begeerte legt. Wilt u die vorst der duisternis slaan. En wij bidden u dat gij ons uit die banden van verslaving wilt bevrijden. En Heere, zo bidden wij u of dat het vanmorgen en vanmiddag zo mag zijn. Zoals die drie discipelen van u het mee mochten maken. Daarboven op de berg van uw verheerlijking. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Zo bidden wij u. Wilt gij alleen overblijven in deze uren. Amen. Vanmorgen wil ik u graag meenemen naar het boekje Rut. Rut 3, de verse 1 tot en met 16. Dat is eigenlijk het kantelpunt in het leven van Rut. Rutte vraagt daar aan Boas of hij haar losser wil zijn. Maar wat ze daar doet, staat eigenlijk beschreven in de wet van Mozes. De Heere heeft dat namelijk mogelijk gemaakt. Dat we daar kennis maken met Rut. Leviticus 25 en Deuteronomium 25, die spreken daarover. Vandaar dat we eerst Leviticus 25, de versen 23 tot en met 49 lezen. Daar gaat het over het lossen, het losserschap. Wie gelost kan worden, wat gelost kan worden. En Deuteronomium 25, waar het gaat over het zogenaamde leviraatshuwelijk, het zwagerhuwelijk. En het centrale daarvan is, als iemand kinderloos sterft, dat dan zijn naam, zeg maar, niet verdwijnt uit het volk van Israël. Maar dan moet er een erfgenaam verwekt worden. Op een bijzondere manier. En als je dat gaat lezen, dan zeg je van, wat wonderlijk is het dat de Heere handelt. Juist ook in dat boekje Rut. Maar dat boekje Rut neemt wel een bijzondere plaats in de Bijbel, in het Oude Testament. Allereerst zien we dus dat de Heere bij een heidense vrouw, dat weten de kinderen denk ik al, Rut is een Moabitische. Geen Israëlitische. Maar de Heere geeft juist aan een heidense vrouw, zeg maar, ook het recht om een beroep te doen op de wet van de Heere. En de wet van de Heere is ook vaak een recht waar je een beroep op mag doen. Ik denk dat dat een fundamentele gedachte is. Vaak horen we, zeg maar, de wet, dit moet je doen, dat moet je doen. En sommigen die worden daar maar zo bang om. Omdat ze merken dat ze het niet kunnen volbrengen wat de Heere van hen vraagt. Maar die hebben dus nog nooit gezien en geleerd dat de Heere in zijn wet juist ook veel rechten geeft. En ik mocht het zelf ook ontdekken. Sion zal door recht, het recht des Heeren zelfs verlost. En dan komen we ook weer, zeg maar, bij dat lossen terecht, zal door recht verlost worden. En dat boekje Rut is er met name om duidelijk te maken hoe dat de Heer, zeg maar, niet alleen, zeg maar, dat recht geeft aan een heidense vrouw van buiten Israël, maar met name ook dat ze ingeschakeld wordt in het voorgeslacht van koning David. Want het kindje wat straks geboren mag worden, Obed, dat blijkt de vader te zijn van Isaï. En de grootvader van David. Dus daarin zien we dus die gouden draad al van genade zich ontspinnen. En eigenlijk mogen wij het dus zeggen, en dan kom je dus in het Nieuwe Testament, die naam Rut komt namelijk ook voor in het voorgeslacht van de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Dus met het oog ook op de Heer Jezus Christus wordt het duidelijk gemaakt dat de Heer zijn genade groot maakt. Juist ook aan buitenstaanders, vreemdelingen. Vandaar dat we het ook gezongen hebben, weduwen en vreemdelingen en wezen, die hebben een bijzondere zorg bij de Heere. Tot troost, ook vanmorgen. We gaan Leviticus 25 lezen, die geschiedenis van het lossen. We beginnen dus bij vers 23. Het land zal ook niet voor altoos verkocht worden. Want het land, dan gaat het dus over Kanaan. Het land is van mij. Terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Hele bekende begrippen, daar zou je al een preek over kunnen maken. Daarom zult gij in het ganse land van uw bezitting lossing voor het land toelaten. Kijk, daar hebben we dus dat begrip lossing. Dat geldt dus voor het hele land. Wanneer komt die lossing dus aan de orde? Wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser, die hem nabestaande is, dus het is familie van hem, komen en zal het verkochte van zijn broer lossen. En wanneer iemand geen losser zal hebben, maar zijn hand zal bekomen en hij gevonden zal hebben zoveel genoeg is tot zijn lossing, dan zal hij de jaren van zijn verkoping rekenen en het overschot zal hij de man aan wie hij het verkocht had weer teruggeven en hij zal weer tot zijn bezitting komen. Maar indien zijn hand niet gevonden heeft wat genoeg is om aan hem terug te doen keren, zo zal hij zijn verkochte goed in zijn hand van zijn koper zijn tot het jubeljaar toe. Maar in het jubeljaar zal het uitgaan en hij zal het tot zijn bezitting terugkrijgen. Eensgelijks, wanneer iemand een woonhuis binnen een bemuurde stad zal verkocht hebben, zo zal zijn lossing zijn totdat het jaar van zijn verkoping volkomen zal zijn. In een vol jaar zal zijn lossing wezen. Maar is het dat het niet gelost wordt, dat hem het gehele jaar zal vervuld zijn, zo zal dat huis, het welke in die stad is, die een muur heeft, voor altijd blijven aan hem die het gekocht heeft onder zijn geslachten. Het zal in het jubeljaar niet terugkeren. Doch de huizen van de dorpen, die rondom geen muur hebben, zullen als het veld van het land gerekend worden. Daarvoor zal de lossing zijn. En ze zullen in het jubeljaar terugkeren. En gaan de steden van de levieten en de huizen van de steden van hun bezitting, de levieten zullen een eeuwige lossing hebben. En als men onder de levieten lossing zal gedaan hebben, zo zal de koop van het huis en van de stad van zijn bezitting in het jubeljaar uitgaan. Want de huizen van de steden van de levieten zijn hun bezitting in het midden van de kinderen van Israël. Doch het veld van de voorstad van hun steden zal niet verkocht worden, want het is een eeuwige bezitting voor hen. En als uw broeder zal verarmd zijn en zijn hand bij u wankelen zal, zo zult gij hem vasthouden, zelfs een vreemdeling en een bijwoner, opdat hij bij u leven. Gij zult geen woeker nog overwinst van hem nemen, maar gij zult vrezen voor uw God, opdat uw broeder bij u leven. Uw geld zult gij hem niet op woeker geven, en gij zult uw spijzen niet op overwinst geven. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypteland heeft uitgevoerd, om u het land Kanaan te geven, opdat ik u tot een God zij. Desgelijks, wanneer uw broeder bij u zal verarmd zijn, en zich aan u verkocht zal hebben, gij zult hem niet doen dienen de dienst van een slaaf, als een dagloner. Als een bijwoner zal hij bij u zijn, tot het jubeljaar zal hij bij u dienen. Dan zal hij van u uitgaan, hij en zijn kinderen met hem, en hij zal tot zijn geslacht terugkeren en tot de bezitting van zijn vaderen terugkeren. Want ze zijn mijn dienstknechten, die ik uit Egypteland uitgevoerd heb. Ze zullen niet verkocht worden, gelijk men een slaaf verkoopt. Gij zult geen heerschappij over hem hebben met wreedheid, maar gij zult vrezen voor uw God. Wat betreft uw slaaf of uw slavin, die gij zult hebben, die zullen van de volken zijn, die rondom u zijn. Van die zult gij een slaaf of een slavin kopen. Gij zult ze ook kopen van de kinderen van de bijwoners, die bij u als vreemdelingen verkeren. Uit hun geslachten die bij u zullen zijn, die zijn in uw land zullen gewonnen hebben, en zij zullen u tot een bezitting zijn. En gij zult u tot bezitters over hen stellen voor uw kinderen na u, opdat zij de bezitting erven en gij zult hen in eeuwigheid doen dienen, maar over uw broeders, de kinderen Israëls, en ieder over zijn broeder, gij zult over hem geen heerschappij hebben met wreedheid. En wanneer de hand van een vreemdeling en bijwoner die bij u is, wat bekomen zal hebben, en uw broeder die bij hem is, verarmd zal zijn, dat hij zich aan de vreemdeling, de bijwoner die bij u is, of aan de stam van het geslacht van de vreemdeling zal verkocht hebben, nadat hij zich zal verkocht hebben, zal er lossing voor hem zijn. Een van zijn broeders zal hem lossen, of zijn oom, of de zoon van zijn oom zal hem lossen, of die uit de naaste zijns vleeses van zijn geslacht is, zal hem lossen. Of hij zijn hand wat bekomen, dat hij zichzelf lossen. Tot zover de wet van de lossing. We gaan naar Deuteronomium 25. Daarvan de verzen 5 tot en met 9. Wanneer broeders samenwonen en een van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw van de gestorvene aan geen vreemde man daarbuiten geworden, haar mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw en doen haar de plicht van eens mans broeder. En het zal geschieden dat de eerstgeborene die zij zal baren, zal staan in de naam van zijn broeder, namelijk van de verstorvene, opdat zijn naam niet uitgedelgd wordt uit Israël. Maar indien deze man zijns broeders vrouw niet bevallen zal te nemen, zo zal zijn broeders vrouw opgaan naar de poort tot de oudsten en zeggen: mijn mans broeder weigert zijn broeder een naam te verwekken in Israël. Hij wil mij de plicht van eens mans broeder niet doen. Dan zullen hem de oudsten van zijn stad roepen en tot hem spreken. Blijft hij dan daarbij staan en zegt: het bevalt mij niet haar te nemen, zo zal zijns broeders vrouw voor de ogen van de oudsten tot hem toetreden, zijn schoen van zijn voeten uittrekken en hem in zijn gezicht spugen, en zal betuigen en zeggen: alzo zal die man gedaan worden die zijn broeders huis niet zal bouwen. Aangrijpend, als u dat laatste leest, als die zwager dus weigert zijn weduwe van zijn broer te trouwen. Ik vind het heel opmerkelijk, dat vinden we dus niet in Rut 3 terug, hè? Want we lezen het aanstonds, dat bij Rut en Naomi is er een losse die nog nader staat bij Naomi en Rut. Maar die nadere losse, die wil Rut dus niet nemen tot echtgenoot. Nou, waartoe heeft Rut dan het recht? We horen vaak dat vrouwen in het Oude Testament worden vernederd en dat ze dus als een slavin worden behandeld. Nou, dat zijn de heidenen. Maar als u dit leest, dan zeg je: wie wordt daar dan vernederd? Als die zich niet houdt aan de wet van de Heere en voor het leven staat. Aangrijpend, hè? Zullen wij het gaan lezen wat Naomi tegen Rut zegt? Naomi, de schoonmoeder van Rut, zei tegen haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u, was u, doe uw kleren aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij neerligt, dat gij de plaats zult merken waar hij zal neergelegen zijn. Ga dan in, sla zijn voetdeksel op en leg u neer. Zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. En zij zei tot haar, al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. Alzo ging zij af naar de dorsvloer, deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neer te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes in, sloeg zijn voetdeksel op, legde zich en het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich heen greep en ziet een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide, wie ben je? En zij zeiden, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide, gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste. Dewijl gij geen jonge gezellige zijt nagegaan, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad van mijn volk weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, weliswaar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf dan deze nacht over, voorts, in de morgen zal het geschieden. Indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neer tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. Hij stond op eer dat de een de ander kon kennen. Want hij zeide, het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voort zeide hij, lang de sluier die op u is, houd hem. En zij hield hem. En hij mat 6 maten gerst, legde ze op haar. Daarna ging hij de stad in. En zij nu kwam tot haar schoonmoeder, de welke zeide, wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had, tot zover. Rut 3. U kreeg de gelegenheid in deze dienst uw liefdegave te geven. Maar de kerkenraad wil graag al u bekendmaken wat volgende week de extra collecte is. Die is namelijk voor het bouwfonds, die derde collecte. En alle collecten ook in deze zondag hebben te maken met de eredienst. De tweede met de schuldhelging. De derde met het bouwfonds. En er wordt op het ogenblik hard getimmerd in de bron, heb ik gemerkt. De kerkenraad wordt op het ogenblik wel in ruimte gesteld. Maar ik hoop dat het ook een financiële ruimte is. Daar mag u dan ook voor zorgen en laat uw gave ook mogen zijn naar uw welvaart. Zoals de Heere dat ook vraagt in zijn wet. Dus degene die weinig verdient, die hoeft maar weinig te geven. De praktijk, laat de Heer Jezus zien op het Tempelplein, is soms heel anders. Degenen die weinig hebben, die kunnen vaak het meeste missen, omdat ze het minste eraan hangen. Laat het ons ook vanmorgen en vandaag een les mogen zijn. En we gaan straks voorbeden en dankzegging doen. Maar u en uw gaven gezegend den Heere. In voorbereiding op de preek van 17 vers 3 en 4. Vanmorgen dus een meditatie, een prediking over het boekje Rut. Rut, een boekje wat ook de aandacht heeft van vele schrijvers en schrijfsters. Het is een boekje waar heel veel over nagedacht kan worden. Waar veel menselijke gedachten en menselijke gevoelens ingelezen worden. Maar daar word je meestal niet vrolijk van. Want het is een boekje wat veel meer Gods woord laat schitteren. En daar mogen we vanmorgen mee bezig zijn. Voor de jeugd is denk ik het boekje Rut al heel erg verstaande. Het begint in het begin van de gerstenoogst, lezen wij, dat daar een verandering gaat komen. Het begin van de gerstenoogst, zomaar een kleine opmerking van de schrijver van het boekje Rut. Maar wist u, dat is een heel belangrijk gegeven. Want dat stelt het boekje Rut ook in het kader van de heilsgeschiedenis. De geschiedenis van de verlossing van Israël. Want wanneer werd Israël uitgevoerd uit het slavenhuis van Egypte? Ja, met het Pascha. Maar we weten dat het Pascha valt aan het begin van de gerstenoogst. Want twee groene gerstengarven, die werden dan officieel gebracht in de tempel om de Heer het begin van de oogst te wijden. Het is ook het moment van de intocht van het volk van Israël in het beloofde land Kanaan. Vanaf dat moment stopte de gave van het hemelsbrood, de manna. Want het volk moest toen zelf weer, zeg maar, de oogst gaan binnenhalen. En brood gaan bakken van datgene wat de Heere had doen groeien in het land Kanaan. En juist dat voedsel in het land Kanaan, dat speelt een belangrijke rol zo in de geschiedenis ook van Rut. Met name ook de schoonouders van Rut, Elimelech en Naomi. Ze woonden in Bethlehem, de naam die betekent broodhuis, bed, huis, lechem, brood. Maar het aangrijpende, op een gegeven moment ontbreekt het brood zelfs in het broodhuis. Wat een oordeel moet dat geweest zijn over het beloofde land. Geen brood in Bethlehem. En het noodzaakt Elimelech, Naomi en een gezin te emigreren. Om het land te verlaten. Hun erfdeel te verlaten. De grond die de Heere aan hen had toevertrouwd, droeg geen voldoende voedsel om in het levensonderhoud te voorzien. En we zien dat zij naar het buitenland gaan, naar Moab, een van de buurlanden, maar wel een heidense omgeving, aangrijpend. Maar daar is wel brood om te eten. En blijkbaar verblijven Elimelech en Naomi er een aantal jaren. Die jongens, die twee zoons, Machlon en Chiljon, die groeien daarop. En die krijgen verkering. En die trouwen daar met Moabitische meisjes. Ja, zo gaat het leven in den vreemde. Maar dan slaat het onheil toe. Allereerst sterft Elimelech in Moab. Na een paar jaar sterven ook Machlon en Chiljon. Alleen weduwen weten wat voor verdriet het weduwschap met zich meebrengt. Drie weduwen daarbij elkaar. Wat brengt dan keer in het lot van Naomi, Machlon, van Orpa en Rut? Nou, met name bij Naomi heeft ze gehoord dat de Heere weer brood heeft gegeven aan zijn volk Israël. En omdat de Heere weer brood heeft gegeven in Bethlehem, besluit ze terug te keren naar Bethlehem. En u weet het, hoe dat ze daar herkend wordt. Maar heel Bethlehem is verslagen van verwondering. Is dit nog Naomi? Verdriet doet wat met je. Toch? Maak je oud. Maar bij Naomi is het zelfs nog ingrijpender. Misschien zijn er ook wel ouderlingen die dit herkennen. Naomi die zegt het, noem mij niet meer Naomi. Dat betekent liefelijke. Ja, zo was het vroeger. Noem mij maar Mara. Bitterheid. En wie schrijft ze de bitterheid toe? Aangrijpend, hè? De Allerhoogste. Die heeft me veel bitterheid aangedaan. Voor haar heeft het leven dus geen enkele betekenis meer. Uitzichtloos. Hopeloos. Ze beseft niet dat de hulp heel direct bij haar is. Want wie is er met haar meegegaan op de terugweg naar Israël? Ja, toen ze de grenzen overgingen van Moab naar Israël, toen is Orpa teruggegaan op advies van haar schoonmoeder. Misschien een nieuwe toekomst nog tegemoet, mijn lieve kind. Maar wat horen wij Rut zeggen? Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Zeg maar, dat is haar geloofsbelijdenis. Onvoorstelbaar als u die situatie zo voor ogen neemt, hè, dat zo'n jonge weduwe in het gezin van haar schoonouders iets heeft mogen ontdekken, wat Orpa blijkbaar niet ontdekte, maar Rut wel. Die God van Israël, dat volk van Naomi, dat is waard om te dienen. Die God van Israël, waard om te dienen. Geloofsbelijdenis doen. Voelt u hier wat daarmee bedoeld wordt? Dat je ogen en hart hebt gekregen voor die God van Israël. En voor zijn volk wat ondanks alle verdriet iets uitstraalt. Waar je jaloers op kan zijn wezen. Zo jaloers dat je het zegt, beter dan mijn natuurlijke leven is die goedertierenheid van de Heere, de God van Israël. En ze draagt de zorg niet alleen voor zichzelf, maar ze gaat ook zorgen voor haar schoonmoeder. Wonderlijk, hè? Schoondochter, schoonmoeder. Het wil nog wel eens een keer op gespannen voet staan in de maatschappij. Maar hier mag u het zien, hoe dat een schoondochter, zelfs als weduwe, zorg draagt voor haar oude schoonmoeder. Waar liefde woont. Waar de keus gemaakt is voor die God van Israël. Uw volk, mijn volk. Uw God, mijn God. Waar u zal verblijven, zal ik verblijven. En waar u zal sterven, daar zal ik sterven. En waar u begraven wordt, zal ik begraven worden. Lotsverbonden. noemen we dat. Gedragen door de liefde tot de God van Israël. En ze gaat erop uit. Juist ook in die begintijd van de gerstenoogst. En bij toeval? Nee, daarin schittert juist Gods wijze beleid. Gods wijsheid, hè? Bij toeval komt ze op de akker van Boas. En ja, daar zijn ze bezig met de eerste oogst. Begin van de oogst. En ja, in die tijd waren er nog geen dorsmachines. Daar werd, zeg maar, het graan met de hand nog gemaaid, met de sikkel en met de zeis. En achter de maaiers aan kwamen de binders van de schoven. En de schoven werden dagen op het land gezet. En die werden later opgehaald en op de grote hoop gezet. En later werd dat graan dan gedorst, op de dorsvloer. Er zat dus heel veel werk aan het oogstwerk in de oudheid. En dat zien we hier ook gebeuren. En als Boas dan op zijn akker komt, dan spreekt hij ook Rut aan. Blijkbaar is Rut binnen Bethlehem bekend. Een deugdelijke vrouw blijkt het te zijn. Waar liefde woont, hè, daar straalt het ook wat uit. Toch? En waar de deur voor een ander nooit open gaat, dan gaat ook het hart voor de ander nooit open. Hier gebeurt het wel. En wonderlijk. Wat Boas zo tegen haar zegt, hè? Dat wees welkom, Heer Shalom. De vrede des Heeren zijn met u. Hoe kent u mij, uw dienares, uw slavin? En ja, waarom is ze op de akker van Boas terechtgekomen? Nou, daar heeft de Heere ook het recht toe gegeven. Ik denk dat het hier in de polder misschien ook nog wel bekend is. Als bijvoorbeeld een aardappelrooimachine over het land gaat, dan mag je achter de machine aan, mag je aardappels lezen. Zo wordt dat genoemd ook, hè? Wat zo afvalt, dat is bestemd en daar hebben ze naar het goddelijk recht de armen recht op. Wat een tere zorg heeft de Heere God voor armen en weduwen in het bijzonder. Zij mogen dus datgene wat afvalt verzamelen om in hun levensonderhoud te voorzien. En dat geldt niet alleen op de graanakkers. Dat geldt ook, zeg maar, bij fruitbomen, in de wijngaarden ook. Alles wat blijft hangen, dat is voor de armen. En Rutti maakt daar dus gebruik van dat goddelijke recht. En hoort u Boas eens tegen haar zeggen. De Heere zij u geprezen. De Heere zij met u. Waarom? Leest u maar eens in hoofdstuk 2 vers 12. Daar zegt hij tegen Rut. Zalig ben je, gelukzalig ben je, vandaar ook die gelukzalig spreking, dat je de toevlucht hebt genomen onder de vleugels van de God van Israël. De geloofsbelijdenis van Rut wordt hier dus inhoudelijk duidelijk gemaakt wat ze eigenlijk gedaan heeft. Ze heeft dus door met Naomi mee te gaan naar het volk van Israël, de toevlucht genomen onder de vleugels van de Heere. We hebben dat gezongen ook, hè? Maar wat betekent dat? Als je de toevlucht neemt onder de vleugels van de Heere. Dat is eigenlijk ook een schitterend beeld uit de natuur. Wat wij eigenlijk ook niet meer kennen. Ik moest het eigenlijk voor het eerst zien in mijn jeugd, maar later ook in Roemenië. Die oude boerderijen. En vlak achter de deur zagen wij een mand staan. En daar zat een kip te broeden. En op een gegeven moment waren die eieren uitgekomen. Waren die kleine keukentjes gekomen. En die kloek hen die ging met die kleine kuikentjes zeg maar ook naar buiten toe. Om daar van alles op te pikken. Maar als er gevaar dreigde, gingen die kuikentjes onder de vleugels van die kloek hen zitten. Om beschermd te zijn. Nou, en die kloek hen die nam het wel op voor die kleintjes. Want je moet niet in de buurt komen als een vreemde in de buurt van die kloek hen. Zo mag je dus toevlucht nemen tot de Heere. Niet alleen als je, zeg maar, een vreemdeling bent. Want zelfs die vreemdelingen, die mochten de toevlucht nemen onder de vleugels van de Heere. Dat is geloofsbelijdenis doen. Je gaat vertrouwen op de Heere. Maar wie heeft dat vertrouwen gewerkt in je hart? Zodat je dat durft. Zodat dat de enige weg is waar je naartoe kan vluchten. Waar je weet, hij die op Gods bescherming wacht. Gaan we ook zingen. Met Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht. Waardoor de grootste en de hoogste koning beschermt. Zelfs in een duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning. Heb u dat ook mogen ervaren? Dat u hier onder Gods bescherming mag zijn. En dat daar uw geloofsbelijdenis nu alles mee te maken heeft. Net als bij Rut. En Boas, die heeft dus Rut, maar daarmee ook de armen, in zijn hart gesloten. En hij zegt het tegen de maaiers, van tijd tot tijd wat extra laten vallen. Hè? En Rut die gaat niet naar Naomi, s'avonds naar huis terug, totdat ze ook die gerst nog uitgeklopt heeft, dus dat die gerst gebruiksklaar meegenomen wordt. Wat moet die jonge weduwe hard gewerkt hebben? Ja, waar liefde woont voor de naaste. Oh, wat mogen wij dat vaak in moeders ook zien, hè? Die 's avonds laat nog bezig zijn voor het huisgezin. Rut gaat je daarin voor, hoor. En ze komt daar thuis met zoveel gerst. En Naomi die is verbaasd. Ze zegt, maar waar ben jij vandaag wezen werken? Ja, bij een Boas. Boas? Boas? En daar gaat er ineens een licht op. Niet alleen over de situatie waarin Naomi is terechtgekomen. Maar met name het licht geldt over de wet van de Heere. Want daar staat het reddingsplan in. Wat de Heere met haar als weduwe voor ogen heeft. Als arme voor ogen heeft. Daar heb ik niet aan gedacht. Moet de Naomi gedacht hebben. Maar die Boas is een van onze bloedverwanten. En daar zegt de Heere, zeg maar, hele mooie dingen over. Boas is daarom een van onze lossers. Omdat hij bloedverwant is. En hij staat ook onder het gezag van Gods woord. En dan komt dat plan voor Rut. En heel treffend wat Naomi dan tegen Rut zegt. Hè. Met het oog ook op die toekomst voor haar. Voor haar voorziet ze in een huwelijk met Boas. Een huwelijk. Moet u eens even terugkijken. Wat er in hoofdstuk 3 vers 1 staat over een huwelijk. Hoe dat Naomi dat aanduidt. Ze zegt niet van, ik heb het ontdekt dat zeg maar er een mogelijkheid is voor een leviraatshuwelijk. Nee, Mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Een plaats van rust. Een huwelijk. Een plaats van rust. Wat zegt u? Ja. Het is niet voor niets dat we vanmorgen hier ook gezongen hebben. Hè? Hier wordt de rust geschonken. En het vette van Gods huis gesmaakt. Het huwelijk mag een afspiegeling zijn van datgene wat de Heere wil geven aan zijn volk. Ook in de gemeente. Wat worden onze huwelijken vaak gekenmerkt door het tegendeel, hè? Onrust. Liefdeloosheid. De Heere wil daar ook in voorzien, lieve gemeente. Maar dat betekent dus wel samen gaan wandelen in het spoor van Gods woord. En de Heere geeft daarin dus ook dat recht, dat voorrecht. Hij zorgt er dus voor dat je huwelijk ook een plek van rust mag zijn. En waar de vreze des Heeren is, broeders, ik hoop dat u dat ook uit eigen ervaring mag betuigen in het midden van de gemeente. Als je dan de hele week geëzeld hebt, zoals iemand dat op kamer ik zei. Als je dan zomaar zondags of 's avonds weer thuis mag komen. En met name dan die zondag, hè, die rust die dan geschonken mag worden. Laat die rust u niet ontnomen worden. Denk eens aan Rut 3. Wanneer kun je pas tot rust komen? Ja, als je verzoend bent met de Heere. En wandelt in het spoor van zijn woord. Maar Naomi die heeft het dus ontdekt dat Boaz een bloedverwant is. En dat hij daarom een mogelijke losser is. En ze geeft, Rut hele pastorale en hele mooie adviezen. Ze weet het ook hoe dat het eraan toe gaat in de oogsttijd. Boaz die is dag en nacht op de dorsvloer. Het voedsel is kostbaarder dan goud, hè? En er zijn in die tijd ook dieven. En om dat te voorkomen, is de eigenaar, Boaz, dag en nacht aanwezig. En om toezicht te houden op het werk, maar ook om het zelf te beveiligen. Met zijn eigen lijf. Dag en nacht, eten, drinken, op de dorsvloer. Naomi weet dat. En ze adviseert dus Rut om naar die dorsvloer toe te gaan. En een beroep te doen op zijn losserschap. Een gemeente, heel aangrijpend. Rut is in feite bang om dat te doen. Want het eerste wat Boaz zegt, als hij s'nachts wakker wordt en hij merkt dat Rut aan zijn voeten, onder de deken van zijn voeten ligt, dan zegt hij: vrees niet. Wie ben je? Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Ze ziet zichzelf als de minste. Als een dienaar. Dienares, een slavin. En het is heel opmerkelijk dat dat boekje Rut, dat getuigt voortdurend van die dienstbaarheid. De dienst aan de Heere. De dienstbaarheid aan zijn woord. Want Boaz, die stelt zich dus ook in dienst van Gods woord. Als het gaat om dat losserschap. En u weet hoe hij Rut geruststelt. Maar hij zegt ook van, er is nog een losser nader dan ik. En ik ga morgenochtend direct naar de poort van Bethlehem. En daar werd het recht gesproken. Daar werden ook de huwelijken gesloten. Daar werd zelfs ook de adoptie wettig gemaakt. Dus daar waar, zeg maar, de officiële dingen voor het gewone leven, zeg maar, de burgerlijke stand is, daar gaat, maar ook waar de notaris aan te pas komt, dat wordt allemaal in de poort gedaan. Dus Boos gaat de volgende morgen, zo vroeg als dat hij kan, naar de poort. En daar zijn dan, zeg maar, de getuigen die officieel, zeg maar, hun toestemming kunnen geven. En dan wordt, zeg maar, die nadere losser wordt, zeg maar, opgeroepen. En dan zou je kunnen zeggen, dan komt hij daar voor de burgerraad. En dan wordt hij officieel gemaand en gevraagd, wil jij dus het erfdeel van Elimelech, Naomi, wil jij, zeg maar, ook de hele erfenis van Elimelech, inclusief de weduwe van Machlon, wil jij die, zeg maar, lossen, ja of nee? Dus hij wordt eigenlijk op zijn nummer gezet van, jij wordt geroepen om nu dat losserschap ook werkelijkheid te laten maken. Blijkbaar heeft hij dat dus sinds de terugkeer van Naomi en Rut niet gedaan. Terwijl ze, zeg maar, verarmd terugkwam. In diepe ellende. Zijn leven wordt dus al gekenmerkt door egocentrisme. Hij ziet alleen maar zichzelf. En niet zijn broeder en zuster in nood. En hij wordt erop gewezen. Hij wordt vermaand. En nochtans doet hij het niet. Dan moet je toch ook wel, zeg maar, zo hard en zo koud zijn. Als het maar kan, hè. Maar we hebben niet voor niets, hebben we Deuteronomium 25 gelezen. Eigenlijk zet hij hier dus een kruis door zijn eigen naam en door zijn eigen toekomst in Israël. Wie God verlaat en zich niet houdt aan zijn woord en wet. Ik vind het eigenlijk heel treffend dat die keerzijde niet genoemd wordt hier in Rut. Waarom? Ja, Rut, je komt in het voorgeslacht van David, de man naar Gods hart. Maar Rut komt met name ook voor in het voorgeslacht van de Heer Jezus Christus. Hè. En wie is de enige die zich vol liefde ontfermt over hen, die eigenlijk, zeg maar, door anderen verlost zouden moeten worden, door broeders en zusters? Maar waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. En dat wordt genoemd. En dat wordt geroemd in Israël. En die eerste losser, heel aangrijpend, zijn naam wordt zelfs niet meer genoemd. En Boas, die zich in de weg van de wet van de Heer beweegt. Diens naam wordt genoemd en geroemd. En hij neemt dus, zeg maar, alles wat Elimelech toebehoorde voor zijn rekening. Dat koopt hij terug. En hij trouwt ook Rut, de Moabitische, de vrouw van een van de zonen van Elimelech en Naomi. En dan staat er zo mooi dat huwelijk wordt gezegend met de geboorte van een zoon. En op wiens naam wordt die zoon van Rut en Boas gezet? Op de naam van Elimelech. Want we lezen het, Naomi is een zoon geboren. Mooi, hè? Het is maar dat u het weet. En daarin zien we dat de Heere, zeg maar, die heidense Rut een plaats geeft in het voorgeslacht, niet alleen van de grote koning van Israël, David, maar heel in het bijzonder een grote plaats geeft in het voorgeslacht van de Heer Jezus Christus. En nu tenslotte de vraag. Welke troost put u daar nou uit? Uit deze hele geschiedenis. Toch een enige troost. In leven en in sterven beide. Of niet? Want de Heer Jezus Christus is de meerdere Boas. Die niet alleen het levensonderhoud ons geeft. Maar wie in hem gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar zegt Johannes in zijn evangelie, wie in hem niet gelooft, die heeft het eeuwige leven niet. En de ouderling van dienst, die bad het vanmorgen, voor hen is een eeuwig zielsverderf bereid. En dit is nog de dag dat u kan bekeren. Want het is nog het heden der genade. En dan is het dus dat het zo gezongen kan worden. Dat we nog één dag hebben als Jezus morgen komen zou. Dan hebben we nog één dag. Het heden. Het heden van genade. Geloof dan zijn woord. Geloof in de Heer Jezus Christus. Om uw levens wil. Amen. Psalm 63 vers 2 en 4 willen we met elkaar gaan zingen. Psalm 63, 2 en 4. Met onze blijdschap en verwondering, maar ook met onze zorgen en verdriet nemen we de toevlucht tot de Heere in dankgebed en voorbeden. Laat ons danken en bidden. Want een geweldig rijk voorrecht hebt gij uw volk geschonken. En Heere, wij mogen het dankzij het werk van de Heer Jezus Christus en het feit dat Hij de Heilige Geest heeft uitgestort op alle vlees. En dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En dat Hij gestorven is als het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Daar mogen wij ook weten dat we de toevlucht tot U nooit worden ontzegd. En wat zijn er een noden, wat zijn er een zorgen, heel in het bijzonder bij Jan Bos en zijn familieleden. Heren, het lijkt voor de situatie waarin hij verkeert zo onmogelijk dat er nog genezing is, dat er nog verandering is, zijn toestand zo onverminderd zwaar is. En heren, u bent toch een God van wonderen? En wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, zodat gij uw naam ook willen verheerlijken. Zowel in zijn ziek zijn. Het zij dat u hem verder genezing kan geven bij levertransplantatie. Het zij dat als uw weg anders is, zoals die van Elimelech, van Machlon en Giljon, dat die laatste vijand zich ontfermt over zijn lichaam, maar u bent toch machtig om hem te leiden, niet tot aan de dood, maar zelfs door de dood heen. En wij bidden u daarom om genade, rijk en vrij, voor allen die bij hem horen en voor hemzelf. En Heere, dat het onheil, dat ook de verzoekingen en de beproevingen niet aan predikanten voorbij gaan. Wat hebben wij gehoord voor het gezin van dominee Simons, waar een pleegzoon, maar ook een pleegkleinzoon van 19 jaar bij een vreselijk ongeluk om het leven zijn gekomen. Wie zal daar troost geven dan u alleen? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, wij bidden u, wilt gij die enige troost ook schenken aan allen die daarbij betrokken zijn? Zo mogen wij anderzijds danken met Rebecca, de dochter van Henriette Vaandrager. De vakantie liep zo heel anders. Rebecca kwam in het ziekenhuis vanwege een streptococcusbacterie. En Heere, u hebt genezing geschonken, zodanig dat ze waarschijnlijk morgen uit het ziekenhuis mag komen. En dat de weg van Oostenrijk naar Nederland, naar thuis, weer open kan mogen liggen. Heren, wij bidden u voor verder genezing. Maar laat deze ziekte ook mogen zijn tot verheerlijking van uw grote naam. En heren, zo bidden wij met elkaar en voor elkaar. Zij dat wij thuis blijven, zij dat wij op vakantie mogen gaan, Heren, waar onze wegen ook heen mogen gaan. Wij bidden u om uw bescherming. En Heren, als het mogelijk is, geef ons vanmiddag ook de vrijmoedigheid en de blijmoedigheid om weer naar uw huis te komen. Zegen ons met uw volk Israël, dat ook van alle kanten bedreigd en aangevallen wordt. Heren, wilt u de grote beschermer zijn, ook van dat volk wat naar uw naam genoemd is en waar gij dat bijzondere verbond met hebt gesloten. Heere, ga zo met ons en laat uw volk ook u mogen loven en prijzen in het midden van de volkeren. En Heere, maak gij ook daar uw wonderen groot. Amen. Ons slotlied, Psalm 91, het eerste en het laatste vers, Psalm 91, vers 1 en 8. De rijke belofte hebben we zojuist gezongen. Hè? We zeggen het vaak wel. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal altijd bij je blijven. Maar dat kun je als mens niet waarmaken. Zeker niet als je die laatste grens over moet. Maar bij de Heere is het dat hij dit woord waarmaakt. Nooit mijn hulp onttrekken. En onder die zegen mag ik u heen zenden in zijn naam. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.